Zo, goed dan al.
Ja. Ik moet u weer gaan vertellen wat voor gastspreker we krijgen. Deze keer is het iemand die de hoogste sympathie en bewondering van Harry heeft gekregen. Zit aan de, zeg maar, tussen de grenzen van wit licht en verblindend licht. Is een type van leven en laten leven. Is in zijn achtergrond onder meer rechter en moraalfilosoof geweest, maar wel lang geleden. En wat je verder nog om kunt zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij zei bijvoorbeeld, de rechtspraak is de beste karikatuur van de gerechtigheid. De wijze waarop hij het leven benadert is er dus werkelijk wel eentje waarin een mate van kritiek zit, maar waarbij het opbouwende element eigenlijk gelegen is in de erkenning van de mens achter alle dingen. Wanneer ik daarover moet praten hier, de laatste tijd, u weet het, hou ik me niet zo erg veel meer met citaten bezig, maar deze keer zal ik het zo nu en dan niet na kunnen laten om een citaat naar voren te brengen. Al is het maar omdat ze pakkend waren. Wanneer je zijn denkwereld bekijkt, dan komt het eigenlijk hierop neer. De mens leeft maar een betrekkelijk kort ogenblik in de materie en daarna een voor de beleving zeer lange tijd in de geest. Je kunt de jaren in de geest niet vergelijken met de jaren in de stof, etc. Daarom is het erg belangrijk dat je datgene wat je geestelijk bent ook stoffelijk steeds zo duidelijk inbrengt. Zijn hele visie is verder die van, ik zou zeggen bijna alle meer ingewijden, namelijk de krachten die in mij berusten moet ik activeren en gebruiken op elk niveau, want daardoor maak ik mezelf waar, door mezelf waar te maken geef ik gestalte aan mijn werkelijk bewustzijn. En als je hem dan zo bekijkt, dan zeg je nou, dat is toch eigenlijk wel een hele lieve, vriendelijke oude heer. Want als hij zich dan manifesteert met die beelden die hij vroeger had, appelwangetjes, weet u wel, bakkenbaard, dan heb je het gevoel dat er een soort kruising zit tussen Charles Dickens himself en Mr. Micawber. Maar dan spreekt hij en dan zeg je, hé, hoe kom je eigenlijk aan die denkbeelden? Sommige van die denkbeelden kent u bij ons en hebt u bij ons wel meer gehoord. Anderen zijn waarschijnlijk geheel nieuw. Zo zegt hij bijvoorbeeld, een christendom dat de Christus verloren heeft, verdient de paus. Huh? Dat is eigenlijk een zo totale kritiek in zo'n korte zin. Maar hij zegt ook, wanneer de mens zich van zijn mens zijn bewust blijft, behoeft hij zich van het oordeel van de mensen niet veel aan te trekken. En op die manier brengt hij eigenlijk alles in een heel nieuw vaarwater. Want voor hem, en volgens zijn beleving en visie, is de enige werkelijkheid datgene wat in ons leeft. En die werkelijkheid, die kan 10.000 gestalten hebben. De manier waarop hij het doet is vaak wat humoristisch. Een enkele keer een tikje cynisch. Een andere keer gevuld met een, ja, bonhomie is een te klein woord. Je zou het haast zeggen, liefde voor het leven en voor de mens, die je een ogenblik stil maakt. Ik heb geprobeerd mijn eigen visies te testen daar. Per slotverrekening, wanneer je nou de kans krijgt, niet waar, dan laat je het niet. En zo heb ik gezegd, nou, ik vind eigenlijk dat het leven van de mens, juist door alle grenzen die je voor zichzelf stelt, die voor hem gesteld worden, eigenlijk niet levenswaard is. En toen gaf hij een heel mooi antwoord. Hij zegt, de beste jager is degene die weet hoe je over hindernissen moet springen. En bedoelde kennelijk de vossen, ja. Ik denk, ja, daar heb je eigenlijk wel iets in. Want het gaat er eigenlijk niet om te slagen. Wat we bereiken, nou ja, dat is bereikt, afgedaan. Maar ons vermogen om over hinderpalen tussen ons en datgene wat voor ons de moeite waard is, om daar overheen te komen, hoe dan ook. En dat dan te doen zonder momentum te verliezen, zonder zwak te worden daarover, dat is geloof ik wel de grootste prestatie. Ik heb natuurlijk ook, het is een esoterische kring. Hè. Je zou het soms vergeten als je zo bij elkaar zit, maar het is toch echt waar. Dus ik heb ook wat esoterie heb ik geprobeerd erin te brengen. En ik heb onder meer dus mijn eigen visie gegeven. Ik zeg, kijk, wanneer een mens diep in zichzelf doordringt, dan verliest hij een hele hoop dingen die hij zich omtrent zichzelf voorstelt. En gelijktijdig wordt hij zich bewust van veel dingen die hij is, waar hij nooit van heeft geweten. Toen keek hij me zo eens aan, toen zegt hij, is dat voor jou zo? Ik zei, ja. Toen zei hij, nou is maar goed ook. Kijk, dat is een verborgen kritiek misschien. Maar hij geeft me wel gelijk. Aan de andere kant zegt hij, ja, maar wanneer je er nog zo mee bezig bent, dan weet je eigenlijk nog niet eens wat deze theorie is. Mijn eigen visie, nou ja, u weet het allemaal, de God in onszelf vinden, de vereniging met die God innerlijk aangaan, en dan die vereniging manifesteren op welk niveau waarop we leven. Dat vind ik ook inderdaad de meest juiste benadering. Maar hij zet er toch weer zijn kanttekeningen bij, door zo eigenlijk met een glimlach te zeggen, wanneer je je God vindt in jezelf, kijk je in de spiegel. Met andere woorden, je vindt God niet, je vindt je ware ik. En daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in. Door mijn eigen view, ja, ik zit erg over mezelf te oreren vandaag. Maar ik zou het u te doen willen geven om zo eens een keer een inleiding te houden voor zo'n gastspreker. En dan zonder alleen maar te vertellen, ik zei dit en hij zei dat. De werkelijkheid waarin we leven is er eentje die zoveel facetten heeft, dat we niet in staat zijn om het te overzien. Ik dacht dat dat voor ons het meest belangrijk is. En zolang we nu maar weten dat niets er werkelijk op aankomt, behalve het beantwoorden aan ons innerlijk wezen, dan zijn we al een heel stuk verder. Ik geloof ook dat je de wereld op dezelfde manier benadert. Kijk, wanneer u naar die wereld kijkt, dan zegt u, nou, hoe zou dat aflopen in Polen? Oh, het is goed afgelopen in Polen. En wat zou er nou gaan gebeuren buiten Polen? Weet u wel, want zo zijn de mensen. En zou ik zeggen, ja, God, wanneer er een Noordpool is, is er een Zuidpool. Die Polen, die zullen elkaar altijd blijven aantrekken. En gelijke Polen blijven elkaar afstoten. Dus in Polen zelf komt een afstotingsproces op gang. Maar voor de rest van de wereld is dat wel aantrekkelijk. U ziet, ik ben aangestoken. Het is te haakjes. Ja. En een ander die heeft het over regen. Wat moet je met regen beginnen? Ik zeg, nou ja, ik zou maar goed voorbereiden, niet waar, hoe je afscheid van hem moet nemen. Want dat zal zo lang niet meer duren. Zijn die dingen van belang? Ik geloof het niet. Dat wereldgebeuren is alleen belangrijk in zover de harmonie of disharmonie in leeft. Je zit niet aan teken tegen een of andere openbaring of tegen een noodzakelijkerwijze u opgelegd programma. Je hebt gewoon te maken met verschillende kanten van de zaak en het ligt er maar aan op welke manier je de zaak ziet. Ja? Want zo beleef je ze. Wij zijn nog niet in staat om de verschillende betekenissen en waarden in één brandpunt te brengen. En zolang we dat niet kunnen, ja, dan blijven we aan de buitenkant leven en dan zitten we in een incarnatiecyclus. Onze tocht naar de innerlijke werkelijkheid is eigenlijk, geloof ik, niets anders dan zoeken naar dat brandpunt waarin alle waarden samenkomen. Zolang wij eenzijdig zijn, komen we niet veel verder. En het is natuurlijk heel erg makkelijk om medemensen te veroordelen of jezelf te veroordelen. De meeste mensen die zichzelf veroordelen, doen het alleen maar om makkelijker hun medemensen te kunnen veroordelen. En, oh ja, dank u. Nee, dat was de reactie even die ik opving. En alles bij elkaar, ja, dan zeg ik, wanneer we dus alle kanten tegelijk beseffen, alle waarden tegelijk, dan zullen al die tegenstellingen waarmee we geconfronteerd zijn zichzelf wel opheffen. Dan leven we in vrede, maar hoe kan ik in vrede leven zonder datgene waaruit die vrede voortkomt op zichzelf weer aanvaardbaar te vinden, of liefde, als u dat liever wilt. Hè? Die liefde, dat heeft niets te maken met menselijke liefde of vormen van genegenheid. Maar het is doodgewoon, je kunt niet zonder. Het is zo belangrijk dat het een verlengstuk is van jezelf. Maar dat zijn alle tegenstellingen. De tegenstellingen zijn de verlengstukken van onze eigen persoonlijkheid. Maar ze komen pas tot hun recht wanneer ze elkaar in onze persoonlijkheid opheffen. Kan het volgen? Nou ja, op die manier zit je dan natuurlijk door reren. Ik heb het niet op deze wijze, maar op iets andere wijze tegenover onze gast gedaan. Mijn conclusie was dus, wanneer we de eenheid bereiken, dan weten we pas wat de werkelijkheid is. We zeiden ja, maar we vergeten dan dat de werkelijkheid een veelheid is. En daar ben ik over na gaan denken, die werkelijkheid een veelheid, maar het is eigenlijk waar. De eenheid, het rustpunt, bestaat in ons. Maar dat rustpunt in ons wordt veroorzaakt door de veelheid die buiten ons bestaat. Er is een directe wisselwerking. Je kunt ook niet zeggen, ik zal in dit leven dit of dat afhandelen. Leven na leven, want je kan hier dus regelmatig. Leven na leven kun je bepaalde aspecten afhandelen. En dan is het niet belangrijk wat er niet gedaan wordt, het is alleen belangrijk wat er wel gedaan wordt. Dat is ook weer zoiets. In esoterie en in geestelijke systemen en zo kom ik ontzettend veel negativisme tegen. Wanneer je begint over de goddelijke liefde, dan is het volgende kwartier gewijd aan de zonde. Die soms de moeite waard kan zijn, maar dat is dan weer te danken aan de goddelijke liefde natuurlijk. Dus, wanneer wij spreken over het bereiken, dan hebben we het over onze tekortkomingen. Wanneer we spreken over de innerlijke noodzaken, of de kosmische noodzaken die in de incarnatiecyclus een rol spelen, dan zeggen we steeds, ik heb mijn kans net gemist. Maar dat is niet waar. We hebben een aantal kansen waargemaakt. En dat er nou toevallig ook nog een kans bij is die gemist is, nou ja, goed. Als de ene tram weg is, neem je de volgende. De laatste tram gaat nog niet voorlopig. Het is echt een manier om te kijken naar alles wat er werkelijk en wat er waar is. En die waarheid en die werkelijkheid dan te stellen boven de verschijningsvorm. Ook van jezelf. De grootste kracht die er in ons leeft, ja, die ligt in het licht en eigenlijk achter het licht. Hoe we die kracht kunnen gebruiken is toch altijd afhankelijk van hetgeen wij zijn. En hoe eenzijdiger we zijn, hoe eenzijdiger die kracht voor ons zal werken. Maar ik weet niet of u wel eens aan het zeilen bent geweest. Wanneer je eenzijdig bent, dan kun je de wind mee hebben. Ja? En dan kom je eigenlijk vooruit. Je kunt ook wind tegen hebben. En dan kun je misschien, nou ja, als je een rak hebt, dan kun je aardig oplaveren, je kunt kruisen dus. Tegen die wind in, maar je schiet niet hard op. Wat wij nodig hebben, dat is doodgewoon, wanneer we al eenzijdig zijn, voor de meeste van ons is dat nog onvermijdelijk, een positieve eenzijdigheid. We moeten zoeken naar de kracht die ons als het ware verder brengt. En niet naar al datgene wat ons misschien tegen kan werken. Op die manier krijgen we dus, al is het deel van de werkelijke kracht dat uit ons werkt en in ons werkt nog zo klein, in ieder geval de juiste stuwkracht, we gaan de juiste richting in. Dan krijg je natuurlijk ook nog een andere kwestie. Want ja, wat doe je niet als je interviewt, dan ben je steeds bezig met andere denkbeelden. En ik heb gedacht aan de mystiek. Nu is mystiek een innerlijk beleven dat moeilijk omschrijfbaar is, dat tot resultaat heeft dat het onverklaarbare verklaarbaar en het onkenbare kenbaar wordt. Dat is het eigenaardige van mystiek. Ik heb hem ook gevraagd wat hij ervan dacht. Toen zei hij, kijk, mystiek kan zelfbedrog zijn en wanneer het dat niet is, dan is het een werkelijkheidsbesef dat je nog niet verwerken kunt. Ik heb erover natuurlijk zitten piekeren, maar hij heeft eigenlijk gelijk. Want heel vaak proberen we het onverklaarbare te verklaren op een manier waardoor we onszelf rechtvaardigen volgens het beeld dat we ons van onszelf maken. Als we dat doen, dan is die mystiek natuurlijk geen cent waard. Maar wanneer we komen tot een beleving waarbij eigenlijk alles wat gebeurt voor onszelf terzijde valt, alleen maar het positieve streven overblijft, dan hebben we een ontstellend sterke kracht die ons verder helpt. Wanneer je bezig bent in jezelf, dan word je natuurlijk altijd weer geconfronteerd met God weet hoeveel complexen en fobieën. En als je daar doorheen bent, kom je nog eens een keer met al je zondigheden, met je onvermogen, met je tegenstrijdigheden in contact. En als je daar ook doorheen bent, dan kom je uiteindelijk in de tempel van de stilte enzovoorts. Ja, ja. Maar weet u, die dingen zijn niet nodig. Soms doet een mens mij denken, zeker wanneer hij aan mystiek doet, aan iemand die bezig is om zich een pad te hakken door een bijna ondoordringbare jungle heen, om te komen bij de deur van een kerk, terwijl hij aan de andere kant gewoon de weg had kunnen nemen, dus nooit met een auto of met een ezel erbij. Nu is hij dus zelf de ezel, want hij kiest de moeilijke weg, komt door de achterdeur binnen en bereikt niet meer of niet minder dan de ander. Dat zijn die dingen, daar moet je over pieken, want er zijn mensen die zeggen, ja, de brede weg die naar de hel voert, waarschijnlijk ook iemand die gedroomd heeft van de A14 of zoiets, op dat beeld gekomen is, en het smalle pad dat naar de hemel voert. Nou, ik geloof eigenlijk dat het niet smal is of dat het niet breed is. Ik denk dat het precies aan onszelf ligt hoe we de dingen zien. Er zijn ook, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. En dan nemen ze zeker aan dat de weg naar de hemel geplaveid is met zonde en schuldgevoel. Maar dat is natuurlijk ook kolder. De kwestie gaat er helemaal niet om, heb ik goede voornemens of heb ik ze niet. De vraag is, maak ik mijzelf waar of niet? En van daaruit kom je volgens mij langzaam en zeker dan toch tot een nieuw beseffen van je leven. En hoe meer facetten dat leven omvat, hoe belangrijker het eigenlijk is. Ja, en dan zitten we misschien weer met moeilijkheden. Want er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, alle mogelijkheden, maar dan toch wel de mogelijkheden die toegelaten zijn. Hè? Kijk, iemand die alleen de mogelijkheden gebruikt die toegelaten zijn volgens anderen, is innerlijk een hond die zo nu en dan door de geestelijkheid uitgelaten wordt. Dan mag die even aan de lijn snuffelen. En verder niet. Nou, zoiets als het huwelijk tussen gescheiden partners in de katholieke kerk volgens de nieuwste inzichten. Ah, ja. Je moet je, geloof ik, helemaal realiseren dat de normen die bestaan, de normen zijn die uit onszelf voortkomen. En wanneer we met die normen leven en werken, dan worden we geconfronteerd met oorzaak en gevolgswerking. Daar onttrekken we ons niet aan. Kunnen we niet eens. Wanneer we de gevolgen zien als een logische consequentie van het kiezen van onze eigen moeders, van onze eigen weg, dan vloeit eruit voort dat we wijzer worden. En dat betekent dat we weer een stapje verder zijn op de juiste weg. Kennis is niet in staat, dacht ik, om een mens op die weg verder te helpen. Trouwens, dat heb ik ook gevraagd. Ik heb onze gast van vandaag namelijk de vraag gesteld, wat denkt u, kan een mens leren om dichter bij het licht te komen? Toen zegt hij, leren door ervaring is de enige weg. Leren door het vergaren van kennis is de enige bijna ondoordringbare muur. Ja, het is moeilijk om precies te citeren, maar ik doe dat toch. Ik zeg, ben je dan tegen kennis? Nee, zegt hij, ik ben niet tegen kennis. Zolang kennis gebruikt wordt om de voortgang van het werkelijke ik gemakkelijker te maken, ben ik ervoor. Maar zodra de kennis hoger wordt geschat dan de innerlijke waarde, ben ik er tegen. Ik zeg, dus u bent ook ergens voor en tegen. Toen zegt hij, ja, maar daarentegen ben ik ervoor dat je nergens tegen bent. Ja, zelf zal hij die grappen natuurlijk niet verkopen als hij doorkomt, want hij weet wat hij aan zijn stelling als gastspreker verplicht is, hoop ik. daarom, ik heb het al gezegd, kan ik niet nalaten sommige van die reacties dan om te zetten in woorden en te citeren. Ik geloof dat hij het zo ziet. Wanneer je tegen kennis bent op zichzelf, ben je dwaas. Maar wanneer je kennis boven alles stelt, ben je een nog grotere dwaas. Je kunt niet tegen iets zijn. Je moet voor kennis zijn, maar je moet ook zijn voor een leven waarin die kennis alleen maar een middel is en niet een volleinding. Ik geloof dat het zo bedoeld is en dat is dan ook mij weer uit het hart gegrepen. Ik ben op aarde geen stommeling geweest. U denkt misschien anders nu om ooit te praten, maar toch, hè. Ik heb ontdekt dat je door na te denken heel vaak de dingen vergeet waar het op aankomt. Dat is heel gek. Want in onszelf zijn allerhand dingen waarvan we heus weten wat ze betekenen. Maar we gaan er niet op in. We proberen het op een of andere manier te draaien zoals wij het zien en zoals wij het willen. Maar daarmee juist gaan we de fout. We zijn er niet om de wereld te manipuleren. We zijn er om die wereld, zover ze harmonisch is, te absorberen. En dat houdt in dat alles wat je beleeft op zichzelf zijn waarde en betekenis heeft. Maar dat je nooit moet denken dat je die waarde zelf kunt bepalen. Want als je ze zelf zou kunnen bepalen, zou je de beleving zou je niet meer nodig hebben. Dan zou ze geen betekenis bezitten. De gewoonte waarin we zitten, zeker wanneer je in de stof bent. Hè? Stofmens is dus een gewoonte dier dat zich beroemt op het feit dat het zo nu en dan van zijn gewoonte afwijkt. Daaruit zijn vrijheid distilleert. Maar ja, gedistilleerd is trouwens altijd welkom, maar het wordt steeds zwaarder belast, ook de vrijheid. De werkelijkheid is voor ons dit. Wij zijn als gewoontedier gebonden aan bepaalde volgorde van reacties. Daar kunnen we gewoon niets aan doen. Op het ogenblik dat we ons daar boos over maken, dan komen we alleen maar verder in de knoop, want dan wordt ons boos zijn op onszelf wederom een gewoontepatroon en dan zitten we nog dieper in de modder. Maar wanneer we gewoon beginnen te aanvaarden wat we zijn, en dan in onszelf, of je nou intuïtie noemt of anders, zoeken naar de waarde, naar datgene wat nu belangrijk is, dan vinden we de vorm die daarvoor bruikbaar is. En dan blijkt dat de gewoonte eigenlijk een gedegen ondergrond is, juist voor die belevingen die buiten het gewoontepatroon omgaan. Een geest heeft ook zijn eigen wereldje. Je hebt een sfeer en de een die leeft nog met allerhand vormen om zich heen, de ander die leeft in een symfonie van licht en trillingen. Een derde misschien heeft het nog weer in een grotere eenheid van trilling. Maar wat je leeft is eigenlijk ook een gewoonte. Het is je referentiemogelijkheid. En door je voortdurend te baseren op dat patroon, op die sfeer, op die wereld waarin je bent, kun je waarden gaan beseffen die niet tot die wereld behoren. Maar je kunt ook plotseling ontdekken dat je eigenschappen bezit die boven die normale wereld uitgaan. Dus het bewustwordingsproces, de sfeer en het uitdijen van je besef. Maar je moet eerst helemaal een nieuw beeld van jezelf krijgen voordat je die gewoonte wereld kunt achterlaten en in een nieuwe wereld kunt opgaan. Ik dacht dat wat voor de geest geldt, voor de mens ook in zekere mate geldt. Je moet nooit proberen om alle gewoonten ineens te breken, want dat lukt je niet. Maar je moet gewoon proberen om vanuit die gewoonte, of het sleurtje desnoods, noem het maar zo, dat er in je leven bestaat, steeds datgene te vinden waardoor je net één stap verder kunt gaan dan die sleur. Dat zijn de belevingen die de moeite waard zijn. En ik geloof ook verder dat het zelfs die belevingen zijn waar ons hele proces van bewustwording en ik-erkenning op berust. Zo heb ik tenminste nog een paar dingen van mezelf gezegd ook. Ik ga het niet lang maken. Dat heb ik een paar jaar ook eens een keer gezegd, maar toen bedoelde ik iets anders. Want onze gastspreker die zal zeer waarschijnlijk zijn tijd wel nodig hebben. Ik hoop dat ik u met dit betoogje, al klinkt het hier en daar misschien wat warrig voor u, voorbereid op datgene wat u gaat ontmoeten. Vergeet het niet, het is een inderdaad zeer intens lichtende geest. Het is een schijnbare goedheid die in zijn formuleringen eigenlijk vaak het tegendeel schijnt te bewijzen. Maar in zijn geheel gedragen wordt door een ontzettende liefde voor de mensheid. En dat mocht u er wel bij weten, hij is een van degenen die binnenkort op aarde zeer belangrijke taken gaan vervullen. Dus het is inderdaad een soort voorrecht dat u ook met zo iemand in contact kunt komen. Oh ja, en, er was iemand die wilde weten wanneer zijn laatste incarnatie was. Dat was ongeveer 1670. Ik weet niet precies wanneer hij overleden is, nou 72 of 78 is geweest. Maar in ieder geval 1600 is 17e eeuw. En er zijn er ook bij die zeggen, is hij rechter geweest? Ja, hij is rechter geweest, inderdaad. Voor een soort strafgerechtshof. Hè. Niet in Nederland. Verder wil ik u erop wijzen dat deze spreker zeker werkt op tenminste drie niveaus. Dat kan voor u erg interessant zijn, omdat aan de ene kant u bepaalde impulsen gaat ervaren die misschien voor uw eigen ontwikkeling erg belangrijk zijn. U daarnaast waarschijnlijk zekere krachten van uitstraling gaat ervaren die u gewoon moet opnemen omdat u harmonischer kan maken. En ik neem aan, als zijn discours tegenover mij ook maar een klein voorbeeld is, dat u verder ook een amusante en een erg leerrijke lezing te horen krijgt. Vergeet over het een het ander niet. En accepteer deze spreker zoals hij is. Lichtend, specifieke eigenschappen en kwaliteiten aan het verleden ontleent, die nu worden gemanifesteerd weer. En daarnaast een zeer grote, bijna overweldigende genegenheid voor het geheel van de mensheid. Ik dank u voor uw aandacht.